Wij overdenken zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod? En het antwoord luidt eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig kom. Om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Verleden week zondag, toen deze zondagafdeling aan de orde was, zijn wij niet toegekomen aan de vraag en het antwoord. We hebben gelet op wat de Sabbat, de rustdag, eigenlijk betekent. In haar oorsprong, in haar verlies wat ons betreft, in haar heenwijzend en predikend karakter in de wet des Heren aan de Sinaï gegeven en in de vervulling in de Heer Jezus Christus, die eigenlijk onze Sabbat is. Buiten wien geen rust noch vrede is te vinden. En wij hebben daar bij breedvoerig stilgestaan, juist daarom, als wij die grond en die werkelijke betekenis van de Sabbat niet verstaan, dan zal ieder spreken over de Sabbat, zal of ja, een losbandig karakter dragen, of een wettisch karakter. Maar het zal toch niet zijn die Sabbat die de Heere zelf beoogt, de verlustiging in zijn werk van de schepping en ten tweede de verlustiging waarmee hij zich verlustigt in het werk van zijn geliefde Zoon, in wien hemel en aarde ten tweede male geschapen worden en geschapen zullen worden, want zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan zullen we ook niet komen om enige woorden te spreken, rechte woorden, wat betekent dit nu in de praktijk van ons leven. Het kan zijn dat ik verleden week daar iets van genoemd heb, het kan ook zijn van niet, sommige dingen verlies je wel eens even uit de gedachten. Ik weet wel zeker dat ik gezegd heb dat het opvallende aan deze overdenking van het vierde gebod is dat de Heidelberger begint te vragen wat de Heere God gebiedt. En dat de Heidelberger niet op een bepaalde manier te werk gaat van, nou zal ik eens op een rijtje zetten, dit mag, dat mag niet, dat kan er nog net mee door, dat kan net niet. Hoe komt dat? Waarom doet de Heidelberger dat niet? Waarom werpt de Heidelberger zich niet in de, ja, al oude en zelfs tot vandaag de dag toe nieuwe godsdienst twisten over de Sabbat? Wel, dat komt eigenlijk daarom. Je kunt je indenken dat onze vaderen zich wel hebben afgevraagd, onze zondag, de eerste dag van de week, wat is dat nu? Is onze zondag nou hetzelfde als de Joodse Sabbat? Een verschuiving dus van de zaterdag, de laatste dag van de week, na de eerste dag van de nieuwe week? Of is die zondag eigenlijk iets nieuws? Hoe moet je dat nou zien? Want dan, daar zijn natuurlijk het antwoord daarop. Dat heeft natuurlijk grote consequenties. Als ik stel dat de zondag een verschoven Joodse Sabbat is, dan kun je je met de Adventisten afvragen, mogen wij dat wel doen? Van de laatste dag naar de eerste dag schuiven. Je kunt je in de tweede plaats afvragen, nou ja, als je dat dan stelt, dat die zondag terecht of ten onrechte een verschoven Sabbat is, waarom wordt dan die Sabbat gebroken? Want dat zijn we wel met elkaar over eens, dat de zondag toch niet gevierd wordt zoals de Joodse Sabbat, die met allerlei geboden en verboden omgeven was. Sabbatsgeboden die zich uitstrekten tot het interne leven in huis en daarbuiten en voor wat betrekking hebbende op de eredienst en de weg daarnaartoe enzovoorts. Dan zou ik zeggen, als wij die zondag toch zien als de Joodse Sabbat, dan moet je consequent wezen. Dan moet je ook de Joodse Sabbat vieren. Dan moet je geen vuur aansteken, geen vaten wassen, dan moet je geen, ja, dan mag je maar zo'n stukje lopen. En alles wat daaraan verbonden is, dat kunt u zelf wel nazoeken. Maar dan moet je het ook goed doen. En niet zo half ertussenin. Een beetje Sabbat, maar dan op een makkelijkere manier als de Joden. Ik voor mij ben ervan overtuigd dat we er zo niet uitkomen. En als wij de Joodse Sabbatsidee proberen in te dragen in de zondag, dat we dan verkeerd zitten. Luther heeft zich daar sterk tegen verzet. En nou ja, hij gaat natuurlijk wel wat ver in zijn uitspraken. En dat hoef je ook niet allemaal over te nemen. Maar er zit toch wel een diepe bedoeling achter als hij zegt, als die dwaze sofisten gelijk hebben, dat wij op de zondag geen groente meer mogen kopen, dan zullen wij er een vrolijke dag van maken. Dan zullen wij eens gaan dansen. Om die dwaze sofisten te laten weten dat de Sabbat niet is of de zondag. Dat we geen groente kopen en zo. Kennelijk ging misschien toen de groenteboer nog langs de deur. Of weet ik wat, op de zondag. Nou ja, wij zouden dat niet gewend en dat zou dan ook niet passen. Maar de achtergrond van Luther voel je wel aan. Het is of een oud-testamentisch Joodse Sabbat met de oud-testamentische bepalingen, of het grijpt verder terug. Het grijpt terug naar de rust die er overblijft voor het volk van God. De rust in de Heer Jezus Christus. Kijk, aan de zevende dag kwam geen einde voor God. Voor ons wel. Wij hebben die rust geschonden. Maar voor God eigenlijk niet. Dat betekent dat met Christus is de eeuwige Sabbat ingegaan. En voor ons, indien wij in die Christus mogen geloven, is er ook de eeuwige Sabbat ingegaan. En dan is het altijd zondag. Elke dag van de week. Daar zal het toch heen moeten. Want de eeuwige heerlijkheid is ook de eeuwige rust en vrede in de gemeenschap met God. Nou ja, zover zijn we hier nog niet. Maar als een zekere, niet als een tegenstelling, maar toch als een zekere aanvulling op wat wij daaromtrent gezegd hebben. Gaan we nu eens letten. Hoe ziet nou de Heidelberger onze zondag? Hij ziet hem niet als een Joodse Sabbat. Dat is duidelijk. Maar betekent dat dan tevens dat dan als die zondag geen Sabbat is, dat dan het karakter van die zondag hetzelfde is als alle dagen van de week? En dat is nou ook weer niet waar. Dat is ook weer niet waar. En daarom is dit de noodzakelijke aanvulling op wat wij verleden week hebben gehoord. Wat gebiedt God nu? In het vierde gebod. En dan zegt hij eerstelijk, dat is punt 1, dat de kerkendienst of het predikant en de scholen onderhouden worden. Eigenaardig. Kerkendienst of predikant. Is dat hetzelfde dan? Is toch wel wat meer dan de kerkendienst is toch dan wel wat meer als het predikant. En vooral in onze tijd is er zwaar verzet aangetekend om de kerkendienst als zodanig te omschrijven. Predikant. Want in vele gevallen zijn de mensen van heel andere gedachten en zeggen nee, dat heeft al lang, veel te lang op de voorgrond gestaan, dat predikant. En als je dan zulke bladen leest als bijvoorbeeld Hervormd Gooi, en je leest dat geworstel om liturgische vernieuwingen en om de gemeente er toch vooral maar bij te betrekken, en dat, dat de kerk, dat is toch een zaak, nou ja, waar iedereen zijn bijdrage in levert, en dan krijg je allerlei nieuwe dingen. Ik kan me indenken dat waar het predikambt niet meer is, werkelijk de verkondiging van het woord en de wil van God, moet je daar terechtkomen. Dat kan niet anders. Als het prediken van het heilige evangelie in het teken komt te staan van wat goedkope dingen en met wat denken, moet de dominee vooral zeggen dat hij staat te denken, want als hij dat niet zegt, dan moet ik zeggen, wat verbeeld die vent zei wel, denken. Hij moet denken. Dus laat ons samen denken. Dus tasten of we iets kunnen vinden in dat woord, hè, wat voor ons nog betekenis heeft. Kijk, je kunt wel begrijpen, dan kun je niet anders uitkomen dan dat de kerkendienst ten slotte uitloopt op een liturgisch evenement. Dat is toch levendig voor te stellen? Dat komt niet uit de lucht vallen, daar groeit de mens naartoe. Waarbij de prediker eigenlijk als een soort conrector optreedt, of hoe moet je het zeggen, een begeleidende functie heeft, en zo nu en dan het volgende punt aankondigt, en misschien ook nog een klein stukje voorleest van wat hem als het belangrijkste voorkomt in dat of dat schriftgedeelte. Als je dat dan allemaal bij elkaar ziet, dan zeg je, ja, jongen, als je toch op die manier de zaak moet trachten te redden, wat vind je dan de kerk nog wel zo nodig? Is dan de kerk nog zo nodig? Ik weet, het is gelukkig voorbij de tijd dat de dominee als een half god werd gezien en geëerd. Tenminste laten we hopen dat die tijd grotendeels voorbij is. Het hoefde niet. En dat iedereen gelijk stil werd en dit en dat, want die man die zit daar zo hoog verheven. Gelukkig is dat voorbij. Maar wat niet voorbij is, dat die prediker met al zijn gebreken, als het goed is, zich bewust dient te zijn dat hij van Gods wegen dat woord van God verkondigt. Het woord van God is niet een gespreksstof voor een discussiegroep. Ik weet wel, er mag wel eens gepraat worden,
En toch ben ik er altijd bang voor. Een klein beetje bang. Niet omdat ik zo bang ben voor...
Nou ja, dan zullen ze zeggen tegen me... Ja, maar dat was toch niet waar? Of dat heb je verkeerd?
Nee.
Nou ja,
dat is ergens niet. Maar ik ben zo bang... dat dan de woordverkondiging... op het horizontale vlak getrokken wordt. En nou ja, de dominee gooit daar wat neer. Voer voor psychologen, voer voor zifters enzovoorts. En die gaan dan daar eens even over praten. Maar de verkondiging is de boodschap van God in onze nood. In de diepste nood van ons leven. Het woord van God is het enig houvast in de diepste crisis van ons leven. Dat bedoelt het te zijn. Het woord is het fundament waarin God zich heeft geopenbaard in Jezus Christus. Kijk, en dan moet je toch wel heel voorzichtig wezen. Dan moet je heel voorzichtig wezen. Om daar... Niet alleen hier, maar overal. Dat je, als je oordeelt, naar waarheid oordeelt en een rechtvaardig oordeel spreekt. Maar kijk uit met de kerk. Want de kerkdienst wordt hier als het ware, of dat het maar één punt is. Eén punt. Kerkdienst of het predikambt. Zo hoog neemt de Heidelberger het op voor de dienst van het woord dat alles daaraan ondergeschikt is. Kijk, en nou, ach, ik weet wel, de een die ziet bij het minst of geringste, ziet hij alle leeuwen en beren. En een ander... Die maakt het soms nog erger. Maar je moet daartegenover ook bedenken dat de praktijk heeft geleerd dat de mens altijd van kwaad tot erger gaat. En dat tenslotte de dienst uitgemaakt gaat worden, niet meer door het woord van God, maar door de mensen. En de mensen merken dat ook niet meer. De mensen hebben daar geen idee meer van. Want het is nu zo. Lees je. De werkgroep. Voor prediking en liturgie. Die heeft de richtlijnen gemaakt. En die zal met de predikant. Wordt een dienst. In een bepaalde vorm gegoten. Dus er wordt een avond of meer wordt er aan besteed. Kijk nou, dominee, als je nou zus doet en de dominee zegt, als jullie nou zo doen. Het staat er allemaal zo leuk. Maar je moet je wel afvragen, niet dat dat het belangrijkste is hoor. Zou een van zulke mannen, met de prediker, noemt hij er ook maar bij. Nou nog wel eens... voor Gods aangezicht buigen en zeggen, geef mij toch een rechte zin en wetenschap der dwaze waan ontvloden. Of is dat nou zo ouderwets geworden? Zijn we dat nou al zo ver gepasseerd, dat kerkendienst en predikambt, dat is één van de vele beroepen waar je voor kiest, waar je zelf voor kiest, of die je interessant vindt, of die je doet omdat je zegt, nou ja, mijn vader die doet het ook, of ik heb wat geld genoeg om ervoor te leren. Is dat al zo dan? Maar dat is droevig. Dat is droevig. Dan is het geen wonder dat alles in kou en kilheid ten onder gaat. En dat we alles op alles moeten zetten om die kerkendienst inhoud te geven. Als het woord de inhoud niet meer geeft, dan moeten wij de kerkendienst inhoud gaan geven. Nou, vult dan maar in. Vult dan maar in.
De een maakt er een evangelisatieobject van. En de ander die zorgt dat er een combo is om de zaak een beetje op te luisteren. En een derde staat als een conferencier, heb ik ook wel eens gehoord. De mensen zitten te gieren, brullen van de lakken. En de dominee die houdt een vertelling met een moraaltje eraan over Hans en Grietje of zo. Ja, maar... Nee, voel je, dat is nou zo'n oud boekje, hè, de Heidelbergse catechisme. Wat blijft dat toch actueel? Wat blijft dat toch nodig? Punt 1, kerkendienst of predikant, noem dat maar in één naam, want dat is eigenlijk zo'n beetje hetzelfde. Hoort het zingen en het collecteren er dan niet bij en het stille gebed van... Jazeker, dat hoort er allemaal bij. Hè? En misschien nog wel een keer staande zingen of weet ik wat. Maar het centrum ligt in het predikant. In het verkondigen van het woord van God. Door de ouderling. Want predikant is het ouderlingschap. Ouderlingen die arbeiden in de leer. Johannes schrijft toch die ook uw mede-ouderling ben en getuige. En Petrus drukt zich ook in die zin uit. Het predikant. En de scholen onderhouden worden. Welke scholen? Om predikers te maken? Nou ja. Dat zal er misschien ook bij horen. Maar wij weten dat onze vaderen een grote nadruk hebben gelegd op de betekenis van de scholen. En van de onderwijzers. Dat ze de Heere vrezen. En dat de kinderen op school worden geconfronteerd met het woord van God. Dat is ook moeilijk. Ontzettend moeilijk in deze tijd. De scholen. Want ja, hoeveel scholen zijn er niet waar onze vaderen het vuur vooruit de sloffen hebben gelopen of schoenen. En er is niks, weinig of niks meer van over. Je hebt nu op het ogenblik weer een beweging. En dan krijg je op diverse plaatsen van het land weer scholen die trachten terug te keren. Tot de oude fundamenten, tot het woord van God. Ik zeg er geen kwaad woord over. Dat kan ik allemaal niet beoordelen. Maar ik bedoel, wat is er in korte tijd toch alweer van zijn plek gegaan en geschoven. Dat er zoveel scholen zijn die dus nog in feite of in principe heeft men als basis het woord van God en het beleiden naar reformatorische zin. Maar het zegt allemaal niks. Stelt zo weinig voor. Zitten nog wel mensen, uitzonderingen, de leerkrachten die de Heere vrezen. Maar er zijn er ook bij die alleen als een kindje hebben te dopen nog een keertje naar de kerk gaan. En voor de rest zitten ze zondags te spitten en te verven en te timmeren. Leerkrachten. Maar ja, dat is al heel gewoon geworden. Zo'n heel gewoon geworden. In mij in de buurt wonen ze ook wel. Docenten. Die zie ik nooit naar de kerk gaan. Wat? Nog meer? Dokter. Theologie. Boeken schrijven. Maar de kerk. Ik weet het niet. Ik merk er nooit veel van. Wel dat er op zondag gewerkt wordt. En de tuin wordt in orde gemaakt. Maar kerk. Ik herinner me nog op vakantie ergens. Zondags, dan hoorde je heel in de verte. Hoorde je, als je er langs kwam naar de kerk tenminste, hoorde je getimmer en gezaag. In een of ander huisje. Toen zegt iemand, ja, dat is een dominee. Die komt altijd het weekend. Hij is nou gepensioneerd. Die komt hier het weekend altijd de zaak verbouwen. Dat is een tweede huisje. Ja. Als dat nou voorgangers zijn en als dat nou de lijn aan moet geven, dan zeg je, ja, waar blijf je eigenlijk? En dat is met de school ook zo. Je ziet zo gauw geen andere oplossing, overal zijn moeilijkheden en problemen aan verbonden. En de nadruk komt steeds meer te leggen op de kerk en op het huisgezin. Op het huisgezin ook in de eerste plaats haast wel, zou ik zeggen.
Maar het is wel bedroevend dat we eigenlijk hier al zo ver uit weggegroeid zijn, dat je vaak een schoolavond gewoon niet bezoekt. Waarom niet? Omdat je geen voet aan de grond hebt. Geen voet aan de grond. Je komt helemaal, dan kun je zeggen, ja, maar je moet niet opgeven, je moet blijven vechten. Maar je redt het niet. Beslist niet. Je hebt wel mensen ontmoet die gewoon zaten te huilen van narigheid, omdat ze, nou ja, dat standpunt, dat is achterhaald, maar je kan toch niet op zo'n school met zoveel mensen, met 80 docenten en noem maar op, ja, hoe krijg je dat ooit voor elkaar? Nou ja, als de mensen dan nog maar van tijd tot tijd een gebedje doen, hè, dat is dan de franje dat je nog op een christelijke school zit, en er wordt nog wat christelijke religie gegeven, daar is de kous, dan mag je al blij zijn. Dat is nou het erge. Misschien hebben die mensen die vroeger tegen het bijzonder onderwijs waren, misschien hebben die dat toen al gezien. Dus ze dachten, er komt niks van in als we het los gaan laten. He, als we loslaten dat er op de school in Nederland de naam des Heren wordt aangeroepen. En de kinderen in kennis worden gebracht met het woord van God. Als we dat loslaten is met niks bijzonders meer te redden. Misschien hebben ze dat toen wel al gedacht, ik weet het niet. En daarom, omdat het voor mijzelf een punt is waar ik niet uit kan komen. Alleen dat je zegt, wat verdrietig. Kan ik daar ook niet zoveel over zeggen? Hier wordt predikant en de scholen in één adem genoemd. Als een teken van het belang dat men hechtte aan onderwijs. Ook in het woord van God. Door mensen gegeven die zelf ook buigen voor het woord van God. Het zijn, en niet om ons ervan af te maken, de tekenen van het einde. Dat de liefde zal verkouden, de ongerechtigheid zal toenemen en dat ieder zijn eigen meester. En nou zie je die twee dingen bij elkaar. Ik heb eens met een paar mensen zitten praten. En die wilden graag ook mee dat ik meedeed. Het was al lang gebeurd hoor, maar dat vind ik niet erg. Daar ben ik heus niet gepikeerd door. Maar dan zit je dat zo op te nemen. En dan word je soms met een godsdienst geconfronteerd waar je een walging van hebt. Van mensen die over de puinhopen van de verdeeldheid, zeg maar, en de haat en nijd waarmee ze met elkaar leven, elkaar de hand reiken als het over een schootje gaat. Daar kunnen we één. Dan heb ik gezegd, ik zeg, daar geloof ik niet in. Maar ik ben er niet tegen. Je moet niet denken dat ik ooit tegen één van de mensen zal zeggen, je moet de kinderen niet naar die bijzondere school sturen. Ik hoef geen gevaar te duchten. Zeg maar, je moet mijn naam ook maar niet gebruiken. He, als een soort propagandemiddel van, nou die kinderen, als we hun kinderen nou ook nog hebben, dan redden we het wel. Ik zeg, want ik kan het niet. Ik kan het niet begrijpen. Dat je aan de ene kant merkt de diepe verachting voor Gods genade en zijn heilige evangelie. En ook die verbijting en vereting tegenover elkaar. Nou komt er een schooltje aan de orde, we kunnen wat doen. En we zitten broederlijk bij elkaar alsof er niks aan de hand is. Maar het fundament deugt niet. Nou ja, alles wat je dan nog krijgt, dat is dan meeval. Zo moet je maar denken. Maar toen heb ik was toen een klein beetje scherp. Ik zeg, mensen, ik heb helemaal geen behoefte aan een stempel. Ook niet aan een oud gereformeerd of wat voor stempel ook. Geen één stempel meer. Je hoeft met mijn kinderen niet meer over godsdienst te praten. Ja, nou was dat ook een beetje te ver. Er bestaat namelijk geen neutraliteit. Maar als dat bestond, dan zou ik zeggen, ga daar maar naartoe. Ga daar maar naartoe. Want er is niemand die jullie kan bekeren en ook niemand die jullie de waarheid in kan prenten. Dat kan God alleen maar. Maar ik ben overal bang voor. Naar alle kanten. En dan word je wel in aangevochten en bestreden, want dan denk je, ja, als je kinderen nou op een reformatorische of nog bijzonderdere school gaan, dan hebben ze toch weer contact met andere kinderen die van dezelfde lijn zijn, ja. Zo zit je dan niet altijd even rustig, maar de bede blijft wel, Heere, ontferm u over onze kinderen. Wees u ze genadig, doet u ze staande blijven, richt u ze op, te midden van alles wat niet overeenstemt met uw heilig woord. Dat predikant, dat moet dus onderhouden worden in die scholen. Dat betekent hier in stand gehouden worden. Nou, daarin, de apostel zegt ergens, in deze prijs ik u niet. Mag ik nou zeggen, in deze prijs ik u wel? Uw gemeente. En dan bedoel ik dat niet om lievigheden rond te strooien. Daarom niet. Maar daarin prijs ik u wel, dat bij de aanvang van ons kerkelijk leven zo weinig mensen in getal geweest zijn die het ging om de kerkendienst, het predikambt, om dat te onderhouden. En dat met afzien van alle onmogelijkheden en in het opzien tot God, tot Christus die de koning der kerk is, de handen ineengeslagen zijn voor het aangezicht van God. Om met elkander dat, die kerkendienst, dat predikambt te begeren. En met Gods hulp ook te mogen ontvangen. Kinderen weten dat allemaal niet. De kinderen die later gekomen zijn. Maar de anderen die ouder zijn, die kunnen het wel weten. En nou kan ik niet beoordelen, ik heb wel eens gedacht, mensen, zeg nou dat het 20, 25, het zal wel 25 of 30 zijn toen dat voor het eerst begonnen is, een evangelisatie. Ik kan de achtergronden niet meer beoordelen. Soms heb ik wel eens gedacht, ja, zou dat nou allemaal wel zo goed in elkaar gezeten hebben? He, of wat was dat nou toch eigenlijk? Was dat nou, wat was dat nou voor een soort afscheiding, laat ik het zo eens noemen? Dat heb ik echt wel eens gedacht, als ik erover hoorde praten door sommigen. Maar daar denk ik niet meer over. Waarom niet? Ten eerste kan ik dat niet beoordelen. En ten tweede, ik kan Gods wegen niet volgen. Ik kan Gods wegen niet volgen. En de Heere kan met een kromme stok een rechte slag doen. Dat kan ook nog. En toen wij met elkaar in contact kwamen, dat zou ik nooit durven loochenen, was er honger naar het woord van God en naar de heilige sacramenten. Dat was er. Het was dus helemaal niet de bedoeling dat een stelletje zwervers uit allerlei kerkelijke gezindtes, dat die nog eens even iets nieuws op de aarde op gingen richten. Zo is het nooit geweest. Zo heb ik het nooit aangevoeld. Maar wel dat een stelletje zwervers begeerte had, gebed tot de levende God, om ons nog eens in rust te mogen vergaderen met onze kinderen onder het eeuwig blijvend woord van God. Dat is geen kleinigheid. Vergeet niet dat ik toen de ervaring had, een stuk jonger zijnde dan u, zeg maar zo van mijn 26e tot mijn 30ste, 31ste jaar toe, dat je op diverse plaatsen kwam en dat ik innerlijk de overtuiging had, 9 van de 10 gevallen wordt in stand gehouden door verongelijkte mensen, beledigde mensen, vrome mensen, die zo verschrikkelijk zouden vinden als er een dominee met de auto zondags kwam preken. Hup, eruit. Of mensen die geen ouderling konden worden of iets dergelijks. Nou, je mag gerust weten, ik heb het wel wat keer aan de Heere gevraagd. Ik zeg, Heere, verlos me alsjeblieft. Ik voel me er niet thuis. En ik ben wel eens zo ver gekomen dat ik zei, en ik doe het niet meer. Ik ga daar en daar niet naartoe. Wat mij betreft wordt het morgen nog opgegeven.
Je zegt er is
totaal geen leven in. De kinderen worden als het ware weggejaagd. En zitten er dan wat oude mensen met elkaar te kneuteren. Hè? En dit sprekertje en dat sprekertje. En die zeggen, wat zijn jullie toch gelukkig dat je nog zo in vrede bij elkaar ligt. En dat je gewoon voelt, het rust nergens op. Het rust nergens op. Het rust alleen nog daarop dat men nog iets zwaarder wil zijn dan de andere zwaar. En die komen dan nog wel, om ons daarin te stijgen. Maar de Heere wilde anders hoor, dat zeg ik erbij. Ik ben wel gegaan, want ik heb me zo diep geschaamd toen de Heere me gedachtig maakte waar de Heer Jezus naartoe gekomen is. Stelletje huichelaars, oplichters, noem maar op, tollenaren en zondaren. Die als die gescholden werd niet weten schold en als die leed niet dreigde. Dat ik kreeg daar een zodanige klap mee dat ik de andere dag maar gauw op pad gegaan ben toch. Maar, dat neemt niet weg dat wel erg is. Ik had mij eigen niet op die weg gebracht. Maar dat je bij mensen terechtkomt, dat je voelt, die willen gewoon wat. Die willen gewoon wat. Dus we gaan maar weer beginnen. Je hebt wellicht een paar mensen die meedoen. En dan zeg ik tegen u gemeente, in deze prijs ik u wel. En dat betekent, mogen wij de Heere daarin prijzen. De Heere daarin prijzen. Want we hebben niet geleefd bij de vragen, hoe lang zal dat duren? Kunnen we die man betalen? Kunnen we een huis kopen? Kunnen we dit? Kunnen we dat? En hoe zal het over 50 jaar zijn? En al die dingen hebben we niet geacht. Want we zijn er niet van uitgegaan dat wij het 100-jarig bestaan of het zoveelste eeuwfeest moeten vieren. Het lag heel anders. Het lag om het woord van God. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. Geef toch dat wij die zoveel ellende en twist en tweedracht hebben meegemaakt, alsnog bijeen vergaderd mogen worden om het eeuwige woord van God. Daar liep het over. En daarom kunnen de mensen wel eens denken, oh, die lui zijn zo kerkistisch, die keuren alles af, ze zijn nergens mee, maar het rust op geen grond. Daar moeien we ons niet mee. En hoe we nu heten of over 50 jaar heten, als de wereld nog staat, is helemaal niet belangrijk. Of er dan nog een hervormd gereformeerde gemeente bestaat, is ook niet belangrijk. Wie weet wat je dan weer zegt, over 10 of over 20 jaar, dat weet je niet. Het gaat er toch in de diepste zin daarover, dat het predikambt onderhouden mag worden. Nou, dat heeft mij nou altijd de binding gegeven, persoonlijk. En dat heeft me ook altijd, maar daarin mag ik eigenlijk niks zeggen, want ik ben geen profeet. En er zijn ernstige mensen die zeggen, dat kun je niet zeggen, want je weet nooit wat de Heere wil. Maar voor mij persoonlijk heeft dat altijd voor mezelf de gedachte gegeven dat ik niet al te veel vleugels heb om te fladderen. En her en derwaarts, want het was ook iets van de dag die de Heere gemaakt heeft. En nogmaals, ernstige mensen zeggen ook wel, je weet het maar niet als die weggaat, dit of dat nou. Heb ik nog niet zo'n problemen mee. Ik hoop dat de Heere tot in lengte van dagen zijn woord aan deze plaats blijft brengen en zegenen. Ook al vallen behulpsels dienaars weg, dat de Heere doorgaat. Maar dan moet je eens kijken. Dan moet je eens om je heen kijken. Wat schieten nou de mensen op met al de degelijke gepraat? Wat schieten ze er nou mee op? Jaar in jaar uit. Wat hebben ze nou? Hè? Bij wijze van spreken, als je al die beroepingsberichtjes in de krant ziet. En een paar weken daarna, bedankt, bedankt. Nou ja, we hopen dat er een eind aan komt. We gunnen alle kerken een goede dominee. Hier en alle plaatsen. Maar dan moet je zeggen, zou het ze wel eens in de ziel branden, dat het predikambt kerkdienst in stand gehouden wordt? Of vinden ze het wel goed? Is er geen nood? Is er niet één bij? Dat hoeven er niet zoveel te zijn. Die voor het aangezicht des Heeren komt, dan mogen wij al dit jaar, als de Heer het leven spaart, 15 jaren bij elkaar zijn onder het woord van God. Nou, als nou de dienaar weg zou vallen morgen, vannacht of zo, dan mag je toch nog zeggen, nou, we hebben nog 15 jaar bij elkaar geweest, dat de Heer zijn dierbare evangelie heeft willen brengen. Dat kan hij ook altijd niet zeggen. Nee, dat kunnen ze ook overal niet zeggen. Maar, dat geeft de Heer. Ik hoop dat dat ook altijd in de gemeente de kern blijft waar het eigenlijk om gaat. De kerkendienst of het predikambt. De verkondiging van het eeuwig blijvende woord van God. Want daar verbindt de Heer zijn zegen aan. Dat heeft de Heer beloofd. Dat is het middel waardoor hij werkt in de harten en levens van mensenkinderen. Nou, dan kun je het vervolg ook wel begrijpen. Want dan staat er, en dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God naastig komen. Daar heb je nou iets over de kerk. Over de kerkgang. Dan begint de mens te praten van, ja, maar staat er nou in de Bijbel dat je 2 keer op een zondag naar de kerk moet? Nou ja. Dat kan ik zomaar geen tekst daarvoor aanhalen. Er staat wel dat we de onderlinge bijeenkomsten niet na mogen laten en getrouw moeten zijn in de samenkomst, dus ook zo'n ding. Maar er staat niet dat hij 2 of 3 keer of 4 keer of 1 keer naar de kerk moet komen. Dat staat er niet. Maar wat heeft dat nou voor betekenis om daarover te redeneren? Er staat hier dat ik naastig in zonderheid op de rustdag tot de gemeente van God komen moet. Naastig, dat betekent nauwgezet, vlot. De gemeente van God komen. Is daar de zondag voor? Ja. Nou ja, dat houdt dan gelijk wat in. Je kunt niet zeggen dan, nou ja, dan ga ik maar vandaag eens een dagje met de caravan uit of zo. Ja? In plaats van naar Gods huis te gaan. Of we gaan vandaag eens naar het strand. Is dat dan zo slecht dat je op het strand zit? Dat weet ik niet. Ik ben er al te lang geleden er geweest ben. Is dat nou zo slecht als je met je tentje of met je caravan erg? Dat weet ik ook niet. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet over wat is nou slecht en wat is nou goed. Het gaat er hier om wat is heilzaam. Heilzaam. O bron van het hoogste goed. Was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Dat is heilzaam. Een poosje vakantie kan nog vol nuttig wezen. Maar hier gaat het om, je moet de zaak niet vertroebelen door allerlei dingen in het midden te brengen die eigenlijk niet bespreekbaar zijn. Want dan moet het zo worden, nou, ik zal eens komen kijken, daar en daar weet je wel, een andere rechercheur die gaat eens kijken, is het netjes genoeg of dit of dat. En als hij dan ziet dat er iemand in zijn zwempak misschien zat, dan heeft hij zijn zakken al vol. Of hij ziet wat anders, weet je wel, dan kom je op dat terrein terecht. Maar het wordt natuurlijk een onbegaanbaar terrein. En dat voel je zelf wel aan. Maar het is ook een verschuiving. Daar loopt het niet over. In die dingen heb ik verleden week gezegd, je mag alles behalve kwaad doen, er niet zo te zeuren. Dat voel je toch zelf wel aan. Het woord van de Heere is toch niet een boek dat je eens even, een soort prikboek. Oh, eens even kijken hoor. Mag ik nou zwemmen of mag ik niet? Mag ik dit? Nee, dat moet je zelf aanvoelen. Het gaat om de lijn van het woord, het eeuwig blijvende woord van God. En dan staat er hier dat hij die Sabbat, dat wij die rustdag, die eerste dag van de week gekregen hebben, om mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, verzadigd als met vet en smeer. Heere, wil me sterken. Wil me helpen. Wil mijn ziel voeden en bij het leven houden. Daar loopt het over. Dat is eigenlijk de vraag waar het om gaat. Nou ja, als het dan 2 keer is, dan ga je 2 keer naar de kerk. Ja, maar daar zit het niet in. Daar zit het wel in. Daar zit het wel in. Jij moet me niet kwalijk nemen. Ik ben aan de ene kant wel eens een beetje makkelijk misschien. Maar aan de andere kant weer wat moeilijk. Daar zit het hem wel in. Dan ben je niet bekeerd. Om dat woord eens te gebruiken. Ben je er niet bekeerd? Nee. Tenminste, voor mij niet. Dan denk ik, ja, daar klopt niks van. Hè. Iemand kan nog zo'n mooie godsdienst hebben. Nog zo degelijk zijn. Hè. Maar als hij de kerkendienst verzuimt. Moedwillig. Zonder reden. Hè. Alleen omdat hij zegt, nou ja, waarom moet je nou twee keer? Dan zeg ik, ja, dat klopt niet. Dat klopt niet. Want je gaat niet naar de kerk om te werken, maar om te rusten. Je gaat niet naar de kerk uiteindelijk alsof dat je naar de galg gaat. Maar je gaat naar de kerk om te horen, hij kan en wil en zal in nood. Je gaat naar de kerk om te horen van die heren en zaligmaker die gekomen is om zondaar zalig te maken. Heb je geen zin? Dan moet je juist naar de kerk gaan. Maar je moet er gaan geholpen worden ergens. Als je met kiespijn loopt, dan kun je wel blijven lopen. Maar je blijft kiespijn houden, dan moet je toch naar de tandarts. Hè? Nou, waarom begin je nou opeens zo ontzettend overgeestelijk te worden als het over de kerk loopt? Ja, maar dat kun je niet vergelijken. Want bekeren kan God alleen maar. En bekeren, nee, of hij in de kerk zit of in de kroeg, het blijft allemaal hetzelfde. Waarom word je dan zo overgeestelijk? Is het niet dwaas? Dat de mens zegt, ja, ik heb geen zin of ik zie het niet zo zitten. En ik heb niet zo'n behoefte en ik voel me maar een huichelaar als ik naar de kerk ga. Een huichelaar, ja. Nou weet je dat dan nog niet. Wil je een huichelaar blijven? Dan moet je naar de kerk komen. Moet je juist naar de kerk komen. Je gaat niet naar de kerk omdat je zo'n behoefte hebt. Maar je gaat naar de kerk om behoefte te krijgen. Zo moet je het eens even zien. Als wij werkelijk van die eerlijke, rechtschapen, gelovige mensen waren, nou ja, dan was er over te praten of dat we niet konden volstaan met één keer in de week. Eén dienstje, of in de 14 dagen. Als we nog een beetje geloviger zijn. Maar juist omdat we zulke ellendige, behoefteloze schepselen zijn, van ons eigen zo dodig en verkeerd, daarom steek je je kop in het zand. Als hij op grond daarvan zegt, ik ga maar niet, of ik ga maar één keer. Want dan wil hij niet beter worden, zeker. Nee, naarstig komen tot de gemeente van God. Kom, ga met ons en doe als wij. En dan moet je eens horen, zeg. Om het woord Gods te horen, staat er, punt 1, om het woord van God te horen. Gods woord. Ja, goed is wel. Nou, maar je kan ook zeggen, net als iemand die zei tegen me, nou, dat was Daantje ook maar, hoor. Weet je wel? In de zin van, ja, dat heb je er zelf maar bij gemaakt. Ja, hoor eens, dat moet je zelf weten hoe hij dat opvat. Maar er staat hier om Gods woord te horen. Het woord van God, dat eeuwig blijvende woord, dat wijs kan maken tot zaligheid. Het is van het door God verordineerde middel. Daar kun je nooit genoeg beklemtonen. Want ik weet, wij zijn van die lamlendige afzakkers. Hè? Dat is nou eenmaal de menselijke natuur en de menselijke aard. En dat komt natuurlijk sterk uit. Hoe verder we komen in de tijd, hoe sterker komt dat uit. De mensen die gaan niet meer zo trouw uit kracht van opvoeding of angst, of noem maar op, dat is niet zo sterk meer in deze tijd. Mensen laten zich nou eenmaal niet zo makkelijk wat aanpraten. Maar, let wel, het is het van God verordineerde middel tot de zaligheid. Het gaat om dood of leven. Het behaagt God zalig te maken door de prediking van het heilige evangelie, door zijn woord en geest. Hoe zullen ze geloven indien het er niet gepredikt wordt? Kijk, en daarom ben je gelukkig als je tegen je eigen mag zeggen op een gegeven moment, ouwe zeur, ik weet al dat je niet zoveel zin hebt, hoor. En, nou ja, dacht je dat ik altijd zo'n zin heb? Dat komt niet in aanmerking. Dat komt niet. Als we die koers gaan verlaten, nou, dan gaat het net als overal, hoor. Wat je elke dag of elke week in de krant kunt lezen. De ontkerkelijking, En de leegloop, die gaat maar door en die gaat maar door, hè. Hoeveel kerken staan er op punt om verkocht te worden in Hilversum? Misschien krijgen we er nog wel eens een cadeau, je weet het niet. Maar er zijn er zat die samen gaan om de kosten te dekken. En dan moet je lezen wat er binnenkomt. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Gods woord hoor. Dat komt wanneer wij toegeven aan onszelf. En onder een schijn van vroomheid gaan zeggen. Eén keer is toch zat. Kijk, en daar kan ik net bij sloffen. Eén keer, maar dan ben ik verzadigd. Daar zit mijn kopje vol. Ik heb geen echt. Die ouderling die zei tegen me. Kijk eens. Dit vind ik nou mooi. 'S morgens. Dan kunnen we naar de kerk. En 's middags gaan we zeilen. Recreatief. Bezig zijn. Dat is toch prachtig? Ja, maar God geeft dat we tweemaal op kunnen komen onder het woord van God. In zonderheid op de rustdag. Nou, dan moet je het niet beter willen weten dan de Heere. Moet je zeggen, Heere, ik ga. Ik mag door uw genade tweemaal naar de kerk. Ik ga. En of ik veel of weinig behoefte heb, daar stoor ik me niet aan. Geef mij behoefte. Want ik kan wel erg gevoelig gaan zingen. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voor of in te trainen. Als je lang van het woord verwijderd bent. Je moet dat woord missen. Maar het kan best zijn als je weer gebracht wordt in 's Heeren voorover. Je kunt zondag en zondag naar de kerk. Dat er genoeg zondagen zijn dat je zegt. Dan voel ik niet meer. Oh, wat ben ik toch ongelukkig. Zou ik wel gaan. Want mijn genegenheden branden niet. En ik heb er eerlijk gezegd niet zo'n zin in. Daar moet je niet van opkijken. Dan moet je gewoon zeggen tegen je eigen, ja, oude schelm, ik weet wel hoe je denkt hoor. Maar er komt niks van in. We gaan. We gaan. Misschien worden we wel weer eens blij. En vrolijk onder het heilige evangelie. Waar de Heere van gebeloofd heeft. Dat hij met zijn zegen daar aanwezig wil zijn. Gods woord te horen. De sacramenten te gebruiken. De reformatoren waren eigenlijk allemaal wel van gedachte. Dat als het te verwezenlijken zou zijn. Dan moest eigenlijk iedere woordbediening. Ook tevens een sacramentsbediening insluiten. Elke zondag. Elke zondag. Maar omdat het in de praktijk zo moeilijk te verwezenlijken was. Heeft men dat een klein beetje verdeeld. Of eens in de maand, of eens in de 3 maanden. Maar, vergeet niet. Dat het er zo wezenlijk bij hoort. Sacramenten. Dat kun je niet scheiden. Wat ik van het woord gezegd heb, geldt daar ook van. Ik weet wel. Dat er vele plaatsen zijn die hebben dat uit elkaar getrokken. Woord en sacrament. Alsof het niks met elkaar te maken heeft. Of dat de sacramenten te maken hebben met bekeerd zijn. En het woord met onbekeerd zijn. En in die termen denkt men dan en leeft men. Maar dat is niet de oude gang van de oude gemeente van God. Ook niet in de direct na de dood van de apostelen. Het lag veel meer bij elkaar. En daarom staat het zo in 1 adem genoemd. Het woord te horen. En de sacramenten te bekijken. Nee, te gebruiken. Te gebruiken. Omdat we zo bekeerd zijn. Nee, omdat we zo'n geloof niet hebben gelijk het betamelijk is. En omdat we midden in de dood liggen. En de zaligheid buiten onszelf in een ander zoeken. De goeie niet te nagesproken, de goeie als ze er zijn. Want er zijn mensen die weten niet beter, maar jullie kunnen ze wat weten. Tegen jullie zou ik bij wijze van spreken mogen zeggen in doorsnee. Nou, je bent nogal braaf jij, ik zie jou nooit aan het avondmaal. Ik ben nogal gelovig, zeker. Gelovig, ja. Je hebt het zeker toch niet nodig om aan het avondmaal te komen. Je hebt aan het woord genoeg, hè. 2 keer in de week. Zoals bij zondag naar het woord, daar heb je zeker genoeg aan. Ja, nee. Nou ja, nee, zo moet je het niet zien.
Maar, en dan krijg je het. Hier wordt gezegd sacramenten te gebruiken. Ja, maar het gaat over de levendige kerk. Ja, wat is de levende kerk dan? Wie is dat? Wie durft er nou zijn vinger op steken? Als er nou eens in jullie oog hier uit ons midden een echt bekeerd mens op zou staan uit onze gemeente. En die zou tegen jullie zeggen. Mens, zou alsjeblieft op overlevendig of levend, want ik ben midden in de dood. Als ik jullie dat moet vertellen, dan zijn jullie allemaal zulke geestelijke mensen bij mij vergeleken. Oh, als er één niet kan, dan kan ik niet. Dan zou je misschien raar kijken, je zou denken, ja, dat zegt hij wel, maar hij zal wel veel meer hebben. En dat zegt hij natuurlijk niet, hè? Maar hij zal heus wel wat, voel je, dan gaan we denken. Maar als die persoon dat nou voor het aangezicht van God eerlijk zegt, mensen, kijk alsjeblieft niet naar mij. Kijk alsjeblieft niet naar mij, want de kleinste in de genade, die loopt me pardoes omver, mij, grote kerel. Niemand zou het geloven. En toch is dat nou een stukje praktijk. Praktijk, als je dat loslaat. En het wordt over het algemeen losgelaten. Hoor. Want er is ook van de hemel genade voor nodig om daarbij te blijven. Om het niet allemaal uit te gaan hollen en de belijdenis zo uit te graven en nou ja, dat er niks meer van overblijft als dat je belijdenis doet van het geloof dat een ander gelooft. Daar doe je dan belijdenis van. Dat je opa of je vader gelooft. Maar dat is niet het woord van God. Vader zei het pas nog tegen de plaatselijke predikant. Als er dan van 40 belijdeniskatechisanten geen één of twee aan de tafel des Heren zitten. Nou, die dominee die leidt er ook wel onder. Je hebt er ook niet te breed mee. Maar ik bedoel maar, dan ga je toch wel eens afvragen, wat is dat toch allemaal? Moet je wel zo nodig belijdenis doen? Heb je daar nou wel behoefte? Moet dat nou? Nee toch? Waarom moet je dan belijdenis doen? Als dat nou de sfeer van de belijdenis is geworden. Hè? Aannemen, je wordt tot de kerk aangenomen, je bent volwaardig. Dat hoeft allemaal niet, want dat ben je als het ware door de doop al. Ben je lidmaat der gemeente. Waarom moet je dan zo nodig belijdenis doen? Om de sacramenten niet te gebruiken. Nou, dan zeg ik op mijn beurt. Voor mij hoeft het niet. Als ik dat denk dat dat belijdenis doen is. Vind ik helemaal geen gewichtig punt meer belijdenis doen. Denk dan aan de oude formulieren waar boven geschreven stond voor degene die toegang begeren tot het heilig avondmaal des Heren. Je moet niet zeggen dat is er later pas boven geschreven, want zo is het niet. Er stond er bij voetjes boven. Dus dan zeg ik, als wij de belijdenis gaan degraderen en daar alles aan op gaan hangen in die zin, ja, maar dat moet, je bent 21 jaar, als dat dan de motieven zijn. Nee hoor, dan ben ik genegen om te zeggen, voor mij is het allemaal niet zo belangrijk, want je hoeft voor mij niet te stemmen, want je bent toch, gedoopt ben je toch, hè? Dan ben je als kind al geworden, zo ben je ook lidmaat van de gemeente en nee. Ik heb jouw complimenten niet nodig. Maar als het zo wordt in de gemeente dat je zegt, ik ellendig zondaar, ik jonge meisje, ik word verwaardigd van Gods wegen. Niet om eens even te belijden hoe bekeerd ik ben, maar dat ik met al mijn armoe en gebrek geloof in dat eeuwig blijvende woord van God. Ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. En juist omdat ik zo'n ongelovige ben van mezelf, begeer ik zijn naam te belijden, zijn dood te verkondigen. Geen rechte koers, maar ja, de mensen zeggen dat kan niet meer tegenwoordig. Vroeger wel, maar tegenwoordig kan dat niet. Nou, dan moeten we water bij de wijn gaan doen. Dat wil de Heer niet. Naast om het woord door de sacramenten te gebruiken. Wat is de kerkendienst toch een schone dienst. We gaan naar huis. Ik zie opeens dat het tijd is. Maar wat is de kerkendienst een schone dienst ergens. Niet voor Adam. Adam zegt, ben je helemaal gek. Waarom moet je naar de kerk?
Ik kan beter in het gras zitten of liggen. Ja, dat weet ik wel. Je hoeft me niks te vertellen. Maar, je mag wel vergeten, en dat is niet om dat lege plekje. Van deze of geen, hoor. Zo moet je het niet zien. Maar toch, de mensen denken, hij ziet niks. Maar meestal weet ik aardig goed wie er zijn. En ik mag ook zeggen dat ik er dan ook blij mee ben. Hé, hij of zij, ze zijn er. Niet om dat centje in de zak, dat is vers 2. Maar voor het woord van de levende God, die toch beloofd heeft dat hij in Sion wil wonen en zijn woord wil zegenen. En dan ben ik zo blij als mensen die eigenlijk niet kunnen, omdat ze zich te ziek voelen. Of omdat ze niet kunnen zitten met veel pijn. En daarom gaan we nou ook echt naar huis. Of die in een makkelijke stoel neervallen. Al was het op een brancard. Dan ben ik altijd zo blij dat ik dat zie. Dat zie ik niet overal hoor. Je ziet wel eens een rolstoeltje, 1 op de 1000 mensen misschien. Maar dat zie je niet overal. Waarom niet? Ja, ik kan goed begrijpen dat die man niet kan gaan en die vrouw niet, als die zo in de kerk zit. Maar hier staan de deuren open. En de trappen worden opgedragen, net als die lamme man. Die werd neergelegd aan de voeten van de zaligmaker. Waarom? Ben je dan zo op dat kerkje? Nee. Nee, jongens. Maar de Heer heeft gezegd, ik zal ze verblijden in mijn bedehuis. Nou, stel nou voor dat je de halve morgen zegt, nou, ik heb zo'n pijn, ik kan dus niks horen. En het laatste versje, dat hoor je wel. En je gaat van harte mee zingen. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. Want zijt gewoon rustig in uw lot. Berust eens, Heere, welbehaag. Ben je dan voor niks geweest? Wel, nee. Dan mag je zeggen, Heere, vriendelijk bedankt. Ik mocht er weer bij liggen. Of zitten of staan. Amen.